Dit is een podcast van De Telegraaf. In het land van Wierduk, met Robert Ophorst.
Donderdag 18 juni. Mijn naam is Robert Ophorst, nieuwsregisseur van De Telegraaf. En bij mij aangeschoven in de podcaststudio in levende lijven, Wierduk.
Ja, ik leef toch.
Wiert, welkom. Goed je weer te zien. De vaste luisteraars zullen het weten. We hebben de afgelopen maanden deze podcast op afstand opgenomen. Dat wil zeggen, jij zat thuis in je coronabunker en wij belden vanuit de studio met jou in. Maar ja, goed je weer in levende lijven te zien. Dank hier in de studio. We zitten wel op veilige meer dan anderhalve meter afstand
van
elkaar.
Ja, maar of deze plopkaps hier nou, hoe heet ze, of die nou echt ontsmet zijn en zo, dat is maar helemaal de vraag.
We gaan ervan uit dat het goed is. Zijn de stembanden een beetje soepel?
Nou ja, volgens mij wel. En als we hier in de studio is altijd, hoor je zelf altijd veel beter terug. Dus ik denk dat het wel gaat lukken.
Mooi.
Bovendien is er heel veel te vertellen en waar we ons aan kunnen ergeren en over kunnen opwinden. Dus dat zit dan ook wel weer goed.
En word je niet een beetje moe van het ergeren?
Moedeloos eigenlijk van wat er allemaal gebeurt. En ik denk niet dat ik... Kijk, ik ga al de hele tijd mee, maar ik heb nog nooit in een tijd geleefd waarin de gekte zo groot was als nu. En de hysterie zo groot en de agressie ook. Dus dit is wel een hele merkwaardige periode in de geschiedenis waar wij nu in zitten. En dat, het is aan ons om dat te duiden. Mm-hmm. Maar ik denk dat heel veel mensen dat zo vinden hoor. Heel veel mensen ervaren dat zo, dat hoor ik ook. Mensen die zeggen, ja, maar dit gaat helemaal nergens meer over. Die extremisten, dat die opeens over de hele westerse wereld gewoon het debat bepalen. En dat het hele gevestigde orde establishment gewoon zo snel op zijn rug gaat liggen. En aan die eisen van deze mensen, want we hebben het hier natuurlijk over Black Lives Matter en alle aanverwante groeperingen. Ja, dat is echt, maar goed, daar gaan we het zo over hebben.
Ja, en wat agressie betreft gaan we het ook nog hebben over Dijon, Frankrijk. Ja. Waar de Tsjetsjenen tegenover de Noord-Afrikanen staan. Jij wilde dat er ook nog het een en ander over zeggen. Ja, met name vanuit het Tsjetsjense perspectief.
Ja, dat is wel een heel illustratief incident geweest, denk ik, daar in Dijon. Waar we het zo meteen over gaan hebben. Waar eigenlijk honderden Tsjetsjenen neerdaalden op die stad om een soort wraakactie uit te voeren op Noord-Afrikanen daar. En Ik ken de Tsjetsjenen goed, want ik heb veel met ze omgegaan toen ik correspondent was in de voormalige Sovjet-Unie en de Tsjetsjense oorlogen versloeg. En ik denk dat het wel interessant is om daar het een en ander over te vertellen, een en ander te duiden. Ook eens te vertellen, ja, wat doen die Tsjetsjenen eigenlijk in Europa? En hoezo kunnen zij opeens ongestraft zomaar zo'n vreselijk gewelddadige wraakactie daar uitvoeren? Hè? Gewapend met automatische wapens en ander wapentuig en zo. Midden in het hart van de Franse Republiek. Ja, dat is toch wel... Ik verbaas mij er ook wel enigszins over dat niet veel groter nieuws was. Want dit is toch wel ook een hele merkwaardige illustratie bij de tijd waarin wij leven.
Ja, het waren hallucinante beelden. Ik weet niet of de luisteraars al gezien hebben, maar zo niet dan zeker de moeite om dat nog even op te zoeken.
Ja, dit leek een beetje op wat we doorgaans vanuit Syrië zien en eerder vanuit Irak. En nou ja, de Tsjetsjenen zelf, die kennen dit natuurlijk vanuit hun tijd in de oorlogen in Tsjetsjenië in de jaren 90. Ja. In Grozny en andere steden. En nu is dat opeens gewoon zichtbaar in een wijk, in een vrij... niet eens een heel problematische wijk in notabene de Mosserdstad.
Ja. Laten we niet al ons kruid verschieten. Ja. We gaan het er zo nog uitgebreid over hebben. We gaan het ook hebben over een oproep tot gematigdheid in het racisme debat.
Ja.
Daar gaat jou in Nederland deze week ook over. Maar we beginnen even, dat appte jij ook, want we appen voorafgaand aan de uitzending altijd even waar jij het over wil hebben of waar we het over willen hebben. En jij zei, ik wil het hebben over de cancel culture en Black Lives Matter. Is cancel culture hetzelfde als deplatforming of is het weer iets anders?
Ja.
Wat is het?
Ja, en ik heb nog eens teruggekeken wanneer ik zelf op sociale media daarover begon. En dan zie je al een jaar of 3 geleden, sowieso 2 jaar geleden, dat ik op Twitter begon over die Amerikaanse cancel culture. Want...
Leg even uit wat het is.
Ja, wat daar dus toen al aan de orde was en wat nog helemaal of nauwelijks was doorgedrongen tot Nederland, dat is dat zich daar langzamerhand een soort culturele revolutie aan het ontvouwen was op die Amerikaanse campussen. Dat betekent dat geradicaliseerde jongeren, studenten, bepaalde curricula en bepaalde docenten ook niet meer accepteerden. En dat destijds stoken allerlei filmpjes op waarin je zag dat docenten, ook Jordan Peterson overigens, die bekende intellectueel in Canada, die werd daar slachtoffer van. Waarin dus volstrekt redelijke docenten die enigszins afwijkend, van het linkse discours afwijkend verhaal hielden in hun collegezalen en bij hun werkcolleges. Die werden dus het spreken onmogelijk gemaakt. Van hen werd gezegd, ja, jij deugt niet. Hè? Dat is ook die deugdcultuur. Wij willen dit niet moeten aanhoren, want dit ervaren wij als microagressie. Ja. En microagressie is dat als jij in je hoogst persoonlijke opvattingen en in je hoogst persoonlijke emoties je geraakt voelt, bijvoorbeeld tegen iemand die kritiek op jou heeft. Daar komt het eigenlijk op neer. En dat ontwikkelt zich enorm snel en er doken allemaal filmpjes op waarin je dus echt ziet dat die docenten worden belaagd tot in hun collegezaal en dat van hen werd geëist dat zij excuses aan zouden bieden en dat zij zich zouden houden aan het dwingende, dat linkse verhaal wat deze demonstranten, die studenten dus willen horen en dat ze uiteindelijk, en daar komt het inmiddels op neer, ook zouden bijdragen aan de decolonisering van de wetenschap. Hè? Want dat is op dit moment ook zo'n dingetje. Niet alleen de publieke ruimte en de politiek en de media, maar ook de wetenschap en de cultuur, dat moet allemaal worden gedecoloniseerd. Want al die opvattingen die docenten dus daar over sociologie en maatschappij leren, al die zaken, filosofie, wijsbegeerte en zo, noem maar op. Al die opinies die daar dan werden gedoseerd, die zouden allemaal, daar hebben we het vorige week over gehad, in dienst staan van de witte suprematie.
En die universiteiten moeten ook een veilige omgeving zijn, geloof ik.
Precies, het doet ook die safe spaces ideologie op. Je moet je daar veilig kunnen voelen, dus je moet niet geconfronteerd worden met meningen.
En als er dan iemand komt spreken aan wiens mening je aanstoot neemt of die jij als beledigend ervaart, dan wordt er gepoogd om zo iemand het podium te ontnemen.
Ja, dat gebeurde hier op een gegeven moment ook. Toen kwam Jordan Peterson, die kwam naar Nederland, naar de Universiteit in Amsterdam. En toen gingen er ook allemaal stemmen op om deze man te deplatformen, dus om dat onmogelijk te maken dat hij hier...
Zo iemand moeten wij niet uitnodigen.
Want ook al ben je, ben je er kritisch op, dan nog is het feit dat deze man of vrouw hier zijn mening kan verspreiden schadelijk voor onze jongeren.
Is het een hoopvol teken dat er nog geen Nederlandse term voor is? Dat het nog niet zo erg is overgewaaid dat we er nog geen Nederlands woord voor hebben?
Nee, want wij nemen altijd Engelstalige woorden natuurlijk over en dan krijgen wij die in onze eigen context worden die dan gewoon ook werkelijkheid. Nu is het hele ironische dat inmiddels, wat ik wilde zeggen is, dit begon dus een paar jaar geleden. Inmiddels is het dus overgewaaid, net zoals het hele Black Lives Matter verhaal, naar Nederland en naar Europa. En zie je ook hoe schadelijk dat kan zijn. Ik ben er natuurlijk veelvuldig mee geconfronteerd de afgelopen jaren. Dat is ook iets waar me enorm over verbazen. Dat bijvoorbeeld dan vanuit de academie, ik herinner mij een universitair docent uit Utrecht, die wilde mij een tijd lang het spreken onmogelijk maken. En die begon mij echt op Twitter, bijvoorbeeld, noemde hij mij dan een stuk schimmel. Mm-hmm. Hè? En dan kreeg hij een heel aantal van zijn collega's mee in zijn kielzog. Bij de VU werkt iemand, van wie we de naam niet zullen noemen, die in zijn blogs al jaren iedereen die een onwelgevallige mening laat horen uitmaakt voor racist en fascist en zo. En dat kan ook allemaal. Erik van Muiswinkel natuurlijk, de man die jarenlang Zwarte Piet speelde. En die ook mij letterlijk opriep op Twitter om mij te stoppen. En dat was eigenlijk een oproep tot het geweld. Die zat afgelopen week gewoon weer bij Dit is M te huilen over het feit dat hij 18 jaar maar liefst Zwarte Piet was geweest en niet één iemand van kleur in zijn vriendenkring had, waardoor hij uiteindelijk ook kon begrijpen dat dat niet goed was. Maar na 18 jaar Zwarte Piet spelen was en dat dan toch uiteindelijk wel duidelijk geworden. Maar goed, deze mensen die krijgen gewoon de ruimte, ook in onze media, om te zeggen dat andersdenkenden zoals ik, maar ook heel veel anderen, dat die ten eerste niet gehoord mogen worden. Ten tweede, als ze dan wel gehoord worden, dat zij racisten en fascisten zijn. En ten derde, als ze dan een beetje te lang gehoord worden, dat het dan toch eigenlijk wel eens tijd is om deze mensen om te leggen. Daar kwam het uiteindelijk op neer. En dit type denken heeft nu epidemische vormen aangenomen. En wat ik nou zo interessant vind en opmerkelijk, dat is de enorme lafheid waarmee het establishment en zeg maar de gevestigde orde op deze druk reageert. Ik ken toevallig ook wel mensen binnen die antiracismebeweging en zo, want ik ben journalist en ik ken overal mensen. En notabene, zij zelf zeggen tegen mij, nou, dit hadden we niet verwacht, dat die gevestigde orde zo bang zou worden en dat die zo snel zou tegemoetkomen aan al onze wensen. Dat is toch wel heel opmerkelijk. En zeggen ze, dat is ook eigenlijk helemaal niet de bedoeling. Want in een democratie is het natuurlijk wel de bedoeling dat je ideeën uitwisselt en met elkaar laat confronteren. Het is niet de bedoeling dat als wij roepen dat alle standbeelden weg moeten, dat al die standbeelden dan ook maar weggaan.
Wacht even, wie heeft dat tegen jou zo gezegd?
Ja, dat kan. Dat heb ik ook beloofd. Ik ga niet zeggen wie dat gezegd heeft. Maar dat is wij dus letterlijk vanuit die groep, althans sympathisanten rond die groep.
Ze waren verbaasd dat ze nu zoveel medestanders vonden.
Die zijn dus zelf verbijsterd over het feit dat zij opeens zijn de deuren open gegaan. Ja. En ze krijgen alle ruimte. Hè? En dat zie je ook bij die talkshows. Als je kijkt naar dat Op 1 of naar Dit is M of naar Bo. Daar zitten dus meestal blanke presentatoren vol deemoed hun schuld te belijden. Van god, wij zijn zo vreselijk schuldig, want we zijn blank en we zijn als schuldige geboren. Dus kom in vredesnaam aan onze tafels vertellen wat wij kunnen doen, wat wij van jullie kunnen leren, zodat wij minder schuldig zijn.
Maar is dat ook niet deels waarom dit deze beweging die er nu op gang is gekomen, die antiracismeprotesten, wat het anders maakt van de vorige keer? Dat wordt nu toch ook af en toe gezegd van ja, we demonstreren of protesteren al decennia tegen racisme en discriminatie. En dat er wordt altijd gezegd van ja, daar zijn we het mee eens. Of nou ja, in ieder geval misschien, we zijn niet zo racistisch als jullie zeggen. Of als sommige mensen beweren. Maar dat het verschil nu is dat mensen meer willen luisteren naar die geluiden. Zijn, en meer bereid zijn om ook te erkennen dat het misschien toch wel nog steeds een groot probleem is. En dat we er nu toch echt een keer met z'n allen wat aan moeten doen en meer moet aan moeten doen dan voorheen.
Nou ja, wat ik zeg, je zijn jaren aan voorbereidingen aan vooraf gegaan. Hè? In de Verenigde Staten zag je dat dus heel duidelijk in die colleges en op de universiteiten en de mainstream media. Die hebben dat narratief, zoals het heet, volledig overgenomen. Hè? De New York Times is, wat ooit een gerespecteerde kwaliteitskrant was, is gewoon al jaren een activistenkrant, hè? Die, tegen Trump. Deze mensen zijn ook tegen Trump, dus het komt goed uit. Dan instrumentaliseren wij deze beweging ook in onze aanvallen op Trump. Zo denken zij daar. En in Nederland is natuurlijk dat Zwarte Piet debat is de aanjager geweest van Black Lives Matter. En dat die Zwarte Piet, die antiracisme beweging, die kick-out Zwarte Piet beweging, was eigenlijk een hele kleine groep activisten die gewoon het traceerbaar was tot een man of 30, 40 misschien. Alleen omdat ook omdat die een deel van de media ook zo zijn meegegaan in dat verhaal, dat Zwarte Piet een racistische karikatuur zou zijn, enzovoort, enzovoort. En ook bestuurders en het bedrijfsleven, hè, noem maar op, al die instituties, die zijn heel snel meegegaan in dat verhaal van Jerry Afrier en Mitchell Yazaias van de Kick-Out Zwarte Piet. En daardoor hebben zij een steeds groter platform gekregen. En omdat zij, zoals ik eerder zei, iedereen die zegt, ja, maar horen ze even, wij zijn het helemaal niet eens met dat verhaal, of dat verhaal is genuanceerder, of kunnen we misschien een wat genuanceerder historisch beeld schetsen van Zwarte Piet. Misschien is het helemaal niet een racistische karikatuur, maar is het deel van een oud volksverhaal en zo. Die werd dus racist genoemd door deze mensen en hun sympathisanten. En dan is uiteindelijk is de angst zo groot. De angst bij zoveel mensen is zo groot dat ze nu die Black Lives Matter internationaal is geworden, onmiddellijk op hun rug gaan liggen en meegaan. En kijk, er is, die disclaimer moeten we er altijd bij zetten. Natuurlijk is er institutioneel racisme in die zin van dat, maar goed, dat zeggen we altijd, op de arbeidsmarkt en waar dan ook, huizenmarkt, woningmarkt, daar bestaat er. Racisme is een concreet probleem in die westerse samenlevingen en überhaupt over de hele wereld. Daar gaat het al helemaal niet om. Het gaat er hier om dat er wordt toegegeven aan een politieke agenda. Dat is ook een marxistische agenda. Black Lives Matter is een marxistische beweging. Je zag ook Jerry van Kick-Out Zwarte Piet die afgelopen week weer op die anti-Israël demonstratie stond te praten over dat hij Israël wil boycotten en zo. Dat zit allemaal in één lijn van hun politieke agenda. En waar we hiermee begonnen is het kwalijke dat zo snel die gevestigde orde meegaat in die roep om mensen te ontslaan en mensen te deplatformen. En nou heeft mijn collega Roderick Velo van RTL, die samen met Bert Brussen ook een fantastische podcast heeft trouwens, de TPO-podcast, die heeft dus op een rijtje gezet in een column van 18 juni, dus dat is dan vandaag, een aantal van die incidenten op een rij gezet. Mm-hmm. En dan begint hij met de straatnaamborden op Penny Lane. Penny Lane is gewoon echt een iconisch liedje van de Beatles. Ja. Maar activisten die hebben de geschiedenis van die James Penny enigszins uitgezocht. En dat een Engelse koopman uit de 18e eeuw, die was eigenaar van slavenschepen en voorstander van de slavernij. Dus die straatnaambordjes die moeten verwijderd. En nu klopt het hele verhaal eigenlijk helemaal niet, maar het lokale bestuur daar in Londen is weer zo zwak dat ze daar zeggen van ja, oké, weet je wat, dat gaan we dan doen. Laten we die straatnaambordjes maar verwijderen. Hij heeft ook een mooi voorbeeld van Starbucks. Bij Starbucks zeiden ze eerst van ons personeel mag geen t-shirts dragen met Black Lives Matter erop. Nou, er werd die interne mail die werd gelekt. Overal protest, mensen die schande riepen. En wat is het gevolg? Er worden nu 250.000 t-shirts gedrukt met het logo van Black Lives Matter. En die mogen het personeel dan gaan draaien. Nog erger, de CEO van T-Mobile. T-Mobile en Disney die hebben notabene hun advertenties teruggetrokken van de overigens ook geweldige show van Tucker Carlson. Die zit bij Fox News, mm-hmm, presentator. Tucker Carlson is ook in dit debat weer voor een groot deel de vertegenwoordiger van de conservatieve reden, zeg maar. Dus kan ik mensen aanraden om daarnaar te kijken. Maar ja, hij zou dan weer racist zijn in de ogen van de activisten. En nu hebben zowel T-Mobile als Disney hun advertenties teruggetrokken. En dan niet alleen dat, maar dan wat doet dan de CEO van T-Mobile? Die twittert dan bye bye Tucker Carlson. Nou ja, enzovoort. Hè. We kennen allemaal het incident rond Fawlty Towers. Mm-hmm. Die aflevering van met die Duitsers. Hè,
Don't mention the war.
Precies, die iedereen in ieder geval van mijn generatie kent, die gewoon super grappig is.
Door Netflix en de BBC van de streamingsdiensten verwijderd.
Ja,
althans, hij is inmiddels geloof ik weer terug, ja, maar dan met een historische disclaimer.
En nu is er dus, de BBC heeft dat dan weer teruggeplaatst met disclaimer, zo van, mm-hmm, dit is humor of zo, weet je wel. Voor degenen die niet begrijpen dat dit humor is, dit is bedoeld als humor. Ja, en Little Britain was al gecanceld en noem maar op. En dus dit raakt aan de kern van onze cultuur en onze beschaving. Mm-hmm. Namelijk, je mag spot drijven met mensen. Je hebt de vrijheid van meningsuiting. Een beetje zelfspot is ook wel fijn. En alles mag benoemd worden als je maar niet oproept tot geweld. En juist deze kern die onze beschaving, onze landen en dit deel van de wereld zo ontzettend sterk maakt, dat wordt nu dus door deze activisten en onmiddellijk in hun kielzog, al die CEO's en omroepbondjes en weet ik veel wat allemaal, wordt dat gewoon de nek omgedraaid, kapot gemaakt. En nu is het ontzettend ironische en grappige dat inmiddels die cancel culture ook is aangekomen bij links. Dus wat doet Claudia de Breij, Claudia die verder graag mag en zo, maar zij is natuurlijk de profetesse van links weldenkend, nou ja, aanhalingstekens links weldenkend Nederland. Die had een column over die cancel culture, dat toch wel heel erg is. Mm-hmm. Want wat zagen wij? Rechts wil die rapper Akwasi cancelen. Nou, dan heb je het dus niet begrepen van die rapper Akwasi die op de Dam opriep tot geweld tegen Zwarte Piet. Hè. Hij zei van, Zwarte Piet moet aan zijn hoerenmoeder en als ik hem tegenkom in november, dan trap ik hem persoonlijk in zijn gezicht.
Volgens hem zelf was dat overdrachtelijk bedoeld.
Dat was overdrachtelijk bedoeld, maar ja, we hebben nog steeds niet begrepen hoe dan. Maar goed, dat probeert hij overal uit te leggen. Maar
dus het gebeurt eigenlijk van twee kanten. Links probeert rechts het platform te
ontnemen. Nee, want hij wordt helemaal niet gecanceld immers. Waar wordt Akwasi gecanceld? Zijn tournee gaat gewoon door. Hij zit bij elke talkshow. Mm-hmm. Hij schuift aan bij Dit is M, bij Op1. Hij mag zijn liedjes zingen. Ja. Hij wordt geïnterviewd. Hij heeft zichzelf gecanceld door op een gegeven moment te zeggen, ja, het wordt me nu allemaal een beetje te veel, de kritiek. Dus ik trek me nu terug. Maar hij is niet door rechts gecanceld. Want wat Claudia hier niet begrijpt is dat, zeg maar, die opponenten van dit hele denken, van dit linkse, nou ja, van in ieder geval van dit type intolerante denken, die hebben helemaal geen macht in die cultuursector of in die mediasector of elders. De macht zit natuurlijk bij mensen zoals zij zelf en mensen die met haar sympathiseren. En juist die mensen, die cancelen andersdenkenden, hè? Waar we het eerder over hadden. Maar als je dat niet snapt, als je niet snapt hoe het functioneert, Ja, hoe moet je dan daar een gesprek mee voeren ook?
En even los dan van deze tendens, wordt er nog wel genoeg gediscussieerd over en weer? Er zijn toch ook heel veel mensen nu met elkaar in gesprek en dat zijn soms hele verhitte discussies. Maar toch wordt er ook wel veel met elkaar gesproken over racisme en wat we daaraan kunnen doen. En in hoeverre je misschien daar zelf ook iets aan kan doen, hè?
Ja, maar ja, dan kan je inderdaad van die stukken zoals in de Volkskrant van hoe herken je racisme en hoe herken je het in jezelf? Mm-hmm. Dus ervan uitgaande dat iedereen maar racist is en zeker als je, hè, dat is ook de ideologie die dit begeleidt, die gaat er inderdaad van uit dat iedereen die blank is ook al denkt hij zelf van niet, is een racist. Je wordt dus, elk blank kind wordt als racist geboren en je kent dus, je kunt dus via cursussen en via educate yourself, kun je erachter komen hoe afgrijzelijk racistisch je wel niet bent. En dan, dat zag je dus ook in die actie van die, mm-hmm. van die, laten we zeggen, geprivilegieerde, welgestelde blanke vrouwen deze week uit de cultuursector.
Die hun Instagram-account.
Die dan heel welwillend hun Instagram-account afstonden aan zwarte vrouwen. Zodat die donkere vrouwen hen konden leren hoe je vanuit het perspectief van een donkere vrouw naar de wereld kijkt. En wat ik nou zo ontzettend teleurstellend vind aan die donkere vrouwen is dat ze niet zeggen, joh, rot even op met je Instagram-account. Ik heb er zelf ook een. Ik ben een succesvolle, ondernemende, zelfstandige vrouw. Ik heb niet de Instagram-account van Halina Rijn of weet ik veel wie nodig om mijn punt te maken. Maar wat deden ze? Ze gingen erop in. Dus ze accepteerden dat kennelijk vriendelijke aanbod en daarmee erkenden ze dus intrinsiek dat zij dus in zekere zin ondergeschikt staan mm-hmm. aan die vrouwen die hun Instagram-account afstonden.
Maar nou zal het
dat
voor
vind ik gewoon koloniaal.
Nou zal het voor die mensen voelen alsof ze nader tot elkaar zijn gekomen en gemeenschappelijke basis hebben gevonden.
Dat schreven een aantal van die blanke dames ook van, ik hoop heel veel te leren. En ik hoop hiervan dat ik meer inzicht krijg in de belevingswereld van de zwarte medemens en zo. Maar dan denk ik, jongen, we zijn 2020. Hallo, ik heb nog eens gekeken. Ik heb nog eens foto's gekeken van mijn vriendengroep van toen ik 25 was. Hè? En dat was gewoon, ik woonde in Groningen destijds.
Laten we die deze foto's de na zwart. De uitzending online zetten en
nou, dat
delen
wil ik
met
wel
onze
doen.
Luisteraars.
Die was dus gewoon voor de helft, het waren Molukkers, Surinamers. Die was voor de helft zwart. Mm. En nu gaan mensen in 2020, terwijl je een positie hebt in de mediawereld, in de culturele wereld, ga je zeggen, goh, ik ken eigenlijk, zoals Erik van Muiswinkel, mm-hmm. ik kende eigenlijk niemand van kleur. En het heeft me 18 jaar geduurd voordat ik begreep wat hun belevingswereld is. Waar was je dan al die mm-hmm. tijd, denk ik dan? Weet je, en als ik het donker, als ik zelf van kleur zou zijn, zoals die mensen zeggen, dan zou ik denken, joh, je hebt een aantal afslagen gemist. Jammer dan, maar ik ga me hier niet voor lenen voor dit soort, laten we zeggen, deugexercities, want dat is het natuurlijk.
Ja, ik heb behoefte aan een hoopvolle boodschap. Hoe kunnen we nader tot elkaar komen?
Nou, en luisteren naar mensen die met gezond verstand. En die heb ik deze week op mijn wekelijkse pagina.
Mm-hmm. Een mooi bruggetje inderdaad.
Nou ja, want ik zat hier natuurlijk vreselijk over op te winden en ik ben niet de enige. Dus ik dacht, waar is nou in godsnaam het gezond verstand gebleven dan? En waarom is het zo dat ook in de politiek het midden, het redelijke midden, wat toch altijd vertegenwoordigd wordt door het CDA en voor deels misschien door de VVD en deels misschien ook wel de oude Partij van de Arbeid. Hè? In ieder geval het midden van de politiek, de volkspartijen. Ja. Waar zijn die in dit debat?
Het debat is gekaapt door beeldenbekladders van Black Lives Matter en bloemenleggers als Thierry Baudet. Dat zijn niet mijn eigen woorden, maar dat zijn de woorden van Esther Franke. Een van de mensen die jij opvoert in dat verhaal.
Ja, dus ik vroeg op sociale media van, joh, waar zijn nou de jonge conservatieven, de gematigde conservatieven, dus die altijd toch in Nederland ook deels in allerlei generaties in Nederland de ruggengraat van de samenleving, media hebben gevormd. Waar zijn die in dit debat? En toen kreeg ik ontzettend veel reacties. Dat was dus heel grappig. Ik had er eigenlijk helemaal niet veel verwachtingen van. Maar ik kreeg heel veel reacties en e-mails van jongeren, van twintigers, mm-hmm. die zeggen, ja, dat zijn wij. En ik heb een aantal van hen geïnterviewd. En het hart van dit verhaal wordt inderdaad gevormd door Esther Franke en Job van der Broek. Dat zijn twee jonge CDA-leden die al jarenlang actief zijn, ook binnen de CDA-jongeren. En Esther die werkt bij de raadsfractie van CDA in Rotterdam en studeert daar ook aan de Erasmus Universiteit. En Job studeert in Utrecht, politieke geschiedenis, heel goed, want ik heb ook geschiedenis gestudeerd. En die hebben een volstrekt redelijk verhaal. Hè? Die zeggen ook van ja, het is helemaal niet goed als dat het debat zo gekaapt wordt in die flanken. Wij begrijpen ook wel dat er sprake is van racisme in Nederland. Maar als je naar de feiten kijkt, wat Esther zegt, en dat is ook zo, dan neemt het racisme juist af. Daar hebben we het ook al vaker over gehad in deze podcast. Mm-hmm. Hè? Dat is dat begrip van die normatieve ophoging. Weliswaar neemt racisme af, maar doordat de gevoeligheid ervoor in de samenleving toeneemt, lijkt het alsof er sprake is van heel veel racistische incidenten.
Zeggen, je kan het ook aan de kaak stellen en er iets aan proberen te doen zonder beelden te bekladden of zonder bloemen te leggen.
Precies. Zij zeggen ook, joh, waarom moet je de coronamaatregelen overtreden massaal en waarom moet het op zo'n agressieve manier, hè? Ook iemand anders, Renate van Leeuwen, die zit bij CDA Katwijk, die is al iets ouder, die is 28, die zegt ook, ik wil heel ver meegaan in dat verhaal, wat iedereen begrijpt wel, dat verhaal, dat ook op feiten baseert voor een deel, maar in die hele uitsluitende en agressieve taal van Black Lives Matter, waarin je alleen maar opdrachten krijgt eigenlijk, hè? Dat hele educate yourself, je moet leren, je moet je mond houden, je moet achter in de rij aansluiten, als blanke weet je niks, je bent een racist, luister naar ons. Dat is een heel totalitair verhaal natuurlijk. En in Nederland, consensusland, is het uiteindelijk niet houdbaar. Hè? Op dit moment lijkt het wel alsof al die media en zo en ook die instituties meegaan in dat verhaal, maar uiteindelijk zul je zien, omdat dat nu eenmaal zo gaat in Nederland, dat de tegenspraak ook komt. En die zie je nu, want zo'n Esther Franke die zegt ook van, ik heb eigenlijk nooit het gevoel gehad dat ik het podium moest zoeken, maar ik wil me nu echt gaan mengen in het publieke debat, want ik trek dit gewoon niet meer. Mm-hmm. En dat vind ik dus heel fijn, omdat ik heb wel kritiek vaak op Nederland en op de instituties en de politiek en zo, maar ja, dit is natuurlijk wel een van de beste landen om te leven. En als je voor iedereen. En als je dat ter discussie gaat stellen en gaat zeggen, ja, we moeten in Nederland eigenlijk een soort van revolutie organiseren, net als we dat in de Verenigde Staten op dit moment aan het organiseren zijn en elders. Ja, dan heb je toch niet helemaal begrepen in welk hoogbeschaafd land je woont, waar je alle kansen kunt krijgen, hè? En waar je niet, ook als het niet lukt, echt niet in armoede hoeft te verzanden, ondanks alle uitwassen en zo. Kijk naar de Belastingdienst en al die kwesties die wij hier ook hebben. Dus dat redelijke geluid, dat moet in Nederland altijd terugkeren, want daar is deze hele samenleving op gebouwd, op die consensuspolitiek, op dat polderen, met al zijn slechte kanten, met al zijn, weet je wel, cliëntelisme misschien wel, en corporatisme, noem maar op en zo. Maar dat is wel de mentaliteit waarmee wij zover gekomen zijn. Dus het is goed dat deze jongeren dat ook uitspreken en dat wereldbeeld willen verdedigen en op een soort nieuwe manier daar inhoud misschien aan zullen gaan geven, wat mij heel verstandig lijkt.
Laten we even naar een ander beschaafd land gaan, waar ze ook niet vies zijn van de revolutie, meer of minder, Frankrijk. Uh-huh. We hadden het er net al even over. Daar waren afgelopen week hevige clashes tussen Tsjetsjenen en Noord-Afrikanen.
Ja.
Leg even uit wat daar nou aan de hand was. Want we zagen beelden voorbij komen op het journaal en op sociale media van vechtende jonge mannen. Met schietende jonge mannen, ook auto's die door de straten racen.
Eentje lag terwijl, op zijn kop op een gegeven moment.
Mitrailleurs, die werden leeggeschoten op auto's.
De chauffeur van een van die auto's lag helemaal uit het raam, dood kennelijk.
Het was een soort begonnen met een conflict tussen drugsdealers, als ik het goed begrijp.
Ja, wat er aan de hand was, volgens de Franse media dan, is dat een 16-jarige Tsjetsjeense jongen, die was door Noord-Afrikanen bedreigd. Ook letterlijk met een pistool, omdat dat te maken met een drugsdeal. Omdat die jongen was geslagen en bedreigd, zijn de Tsjetsjenen vanuit heel Europa, vanuit Frankrijk en vanuit Duitsland ook echt neergedaald op Dijon om die drugdealers daar, die Noord-Afrikanen,
een lesje te leren. Is er eigenlijk een grote Tsjetsjense gemeenschap in Frankrijk?
Nou ja, dan is het dus interessant om te zien dat heel veel mensen zullen zich dan afvragen, waar komen die Tsjetsjenen ineens vandaan? Maar het moet het eerst duiden. In Frankrijk hebben de Noord-Afrikanen dus voor een heel groot deel die drugshandel in handen. Net zoals de mokromafia hier in Nederland. En er zijn banlieues, voorsteden daar, waar je gewoon niet meer inkomt. Mensen die dat dus willen zien, die zouden naar die serie moeten kijken van die documentairemaker Danny, hoe heet je ook weer?
Goossens.
Danny Goossens, die probeerde Marseille in te komen, zo'n voorstad van Marseille. Nou, dat was gewoon onmogelijk. Want die worden gewoon gecontroleerd door die drugsbende. Dus ze zijn eigenlijk een beetje Latijns-Amerikaanse toestanden. Zover is het dus gekomen. En de Tsjetsjenen, die zijn gekomen als voor een deel als vluchtelingen. Omdat zij in de jaren 90 oorlogen hebben uitgevochten. Twee met Rusland. Tsjetsjenië is een regio in Rusland waar ze wilden zich onafhankelijk maken in die jaren. Het is een islamitisch deel van de Caucasus. En in die twee oorlogen is het hele land eigenlijk plat gegooid. Meer dan 100.000 mensen geloof ik bij omgekomen. En een groot deel van die Tsjetsjense mannen heeft destijds dus ook daadwerkelijk gevochten. Heeft op het slagveld furoren gemaakt ook zelfs. Hè, want in die eerste oorlog hebben ze gewoon het Rode Leger verslagen, notabene. En toen Poetin aan de macht kwam, moest hij echt draconisch geweld gebruiken om die Tsjetsjenen eronder te krijgen. Dat is ook historisch altijd het geval geweest. De Tsjetsjenen zijn altijd in conflict geweest met de centrale macht. Al in de 19e eeuw had je die imam Shamil, die een soort legende werd, omdat hij als leider van dat bergvolk zeg maar het opnam tegen de tsaar. En ook de Russen versloeg. En uiteindelijk werd hij dan wel gevangen genomen. En rond hem is een heel legendarische, iconisch, historisch beeld ontstaan. Dus de Tsjetsjenen zijn ontzettend interessant en krijgshaftig volk. Dat heb ik zelf ook kunnen ervaren, want ik ben er toen veel geweest en ben met de Tsjetsjenen bevriend geraakt en zo. En ben met hun aan het front geweest.
Tijdens jouw correspondentschap.
Wat zeg je?
Tijdens jouw correspondentschap.
Ja, tijdens mijn correspondentschap inderdaad in Rusland. En dan kom je dus in een hele rare werkelijkheid. Want je raakt dus bevriend met jonge mannen die bereid zijn vanuit hun erecodes en vanuit hun cultuur om jou als verslaggever met hun leven te verdedigen. Hè. Dat zeggen ze dan ook. Ja, jou overkomt niks, want wij verdedigen. Ja, dat zie je dan ook. Maar ja, als ze dan Russische soldaten te grazen nemen, dan snijden ze met net zoveel plezier de hals af. En dus dan kom je in een gewetensconflict. Dan denk je, oh wacht even, dit zijn mijn vrienden hier toch. Maar die Russische jongen die ze net gevangen hebben genomen, die is nu dood. En hoe ga ik daarmee om? Dus dat is...
Hoe ging je daarmee om eigenlijk?
Nou ja, dat is natuurlijk dan... Wat je dan realiseert op zo'n moment... Maar goed, die 10 jaar in Rusland hebben mij dat wel in heel veel meer opzichten doen realiseren. Dat is hoe zwak het Westen is. Want dan kijk je vanuit zo'n situatie, kijk je naar het Westen en dan zie je onze leiders. Iemand die ziet Justin Trudeau in Canada of... Jesse Klaver of Rob Jet en zo. En dan denk je, oké, dat zijn de mensen die de westerse jongeren aanspreken. Hè? En nu komt vanuit het oosten deze mentaliteit en deze manier van denken, die komt misschien wel, dacht ik toen, naar het westen. Ik sprak er toen ook wel regelmatig over met Hendrik Jan Schoo, die was toen hoofdredacteur van Elsevier, waar ik voor werkte. En toen zei ik ook van, joh, als dit naar Europa komt, hoe gaan wij daarmee om? Hoe gaan we daarmee dealen uiteindelijk? Nou, nu is nog een heel groot deel van de Tsjetsjeense strijders van toen is naar Syrië gegaan. Die hebben zich bij IS aangesloten. Die hebben daar bijvoorbeeld Jezidis tot slaaf gemaakt. Jezidische vrouwen verkracht en vermoord. En wat schetste mij verbazing in 2014, toen was ik nog correspondent in Duitsland inmiddels, dat in Celle, dat is een klein plekje, een kleine stadje in Duitsland, vol met van die hele idyllische vakwerkhuisjes en zo, dat daar opeens zomaar vanuit het niets een straatoorlog ontstond tussen Tsjetsjenen en Jezidis.
Mm-hmm. Ja.
De Duitsers noemden dat toen nog Jezidische Koerden, want die hadden geen idee wie die Jezidis waren.
Dan wordt zo'n oorlog eigenlijk geïmporteerd.
Dus, en dan moet je dus voorstellen, die brave Duitsers, die daar ook op de Grünen stemmen, of op CDU van Merkel, die kijken uit hun raam. En die zien naar toestanden zoals afgelopen week in Dijon. Die denken, wat gebeurt hier? En die zien dan vervolgens Jezidis en Tsjetsjenen elkaar te lijf gaan. Mm-hmm. Vanwege wat daar gebeurd is in Syrië.
Ja.
En wat er nu gebeurt daar in Dijon, de aanleiding is misschien inderdaad het incident met rond die drugshandel. Maar wat je Tsjetsjenen hoort zeggen, die reageerden op dat incident, dat is, wij Tsjetsjenen laten elkaar nooit in de steek. Dus als iemand van ons wordt aangepakt, als iemand van ons onrecht ervaart, dan komen wij naartoe, daar naartoe en stellen orde op zaken. Dat is ook precies mijn ervaring destijds in Rusland geweest.
Betekent dit ook dat als iemand jou op bijvoorbeeld Twitter bedreigt, dat hij dan zich zorgen moet maken of er niet een paar potige Tsjetsjenen voor de deur staan?
Nou, ik zal me oppassen. Nee, geen sprake van. Maar kijk, ik was in de jaren 90 was Rusland totaal gecriminaliseerd. Mm. Hè? Er was geen functionerende staat meer. Gewoon bendes hadden de alles overgenomen. De steden waren in handen van de criminele bendes. Mm. Net zoals Chicago jaren 20 en zo. Hè, met al die shootouts en zo. Dat was ook zo. En wie waren de baas binnen die criminele organisatie? Dat waren de Tsjetsjenen. Iedereen sidderde voor hun. Ook de Georgiërs, ook de Armeniërs, die toch ook een hele rijke traditie hebben van georganiseerde criminaliteit en zo. Ook de Russen, de Tsjetsjenen waren de baas. He, en er is ook dat wil ik mensen ook niet onthouden. Er is ook een fantastische anekdote van Alexander Solzhenitsyn. Dat is die Russische dissident en schrijver. Die zat ook in de Gulag gevangen. En die heeft zo'n anekdote over de Tsjetsjenen. Hij zegt, in de Gulag schreef hij, iedereen boog uiteindelijk. Iedereen, he, onder de druk van de martelingen en de kou en de honger en alles. Iedereen boog, maar hij zei, er was één volk. En niet als individu, maar dat als volk deze terreur teweer stond. En dat niet boog. En dat met een soort van nonchalance ook daarmee mee om kon gaan. En dat waren de Tsjetsjenen. En als ik dan zo'n incident zie als in Dijon, waarin die Tsjetsjenen dus Noord-Afrikanen te grazen nemen, dan maak ik mij wel zorgen, moet ik zeggen, over de toekomst van Europa. Omdat de afgelopen jaren natuurlijk ook hele grote aantallen mensen vanuit die oorlogsgebieden daar in het Midden-Oosten naar het Westen zijn gekomen. En een groot aantal van hen heeft gewoon ook gevochten natuurlijk in die oorlog daar in Syrië en waarschijnlijk ook in Irak. En ja, daar stellen wij nou niet bepaald hele krachtdadige leiders tegenover. We stellen er niet eens een verhaal tegenover dat zegt, jongens, moeten wij niet beter gaan oppassen met wie we hier precies binnenhalen. Hè? Zelfs dat wordt al door heel veel mensen aangemerkt als een bijna racistische gedachte. Als je zou zeggen van, kunnen we niet wat beter selecteren op de mensen die we binnenhalen? Mm-hmm. En moeten we hen niet wat beter screenen? Nou ja, zelfs dat is niet het geval. En uiteindelijk een uitwas, zoals je daar dan ziet in Dijon, wat ongetwijfeld ook niet het enige incident zal blijken te zijn, dat is daar dan van het gevolg. En weet je wat mij dan zo, waarbij dan wel raakt of zo, dat is net als wat ik een aantal jaren geleden al schreef van, zit hier niet een soort equivalent van de Chinese culturele revolutie aan te komen? Toen ik zag hoe die Amerikaanse docenten daar kapot werden gemaakt, heb ik ook al vaker geschreven, ja, volgens mij belanden we op een gegeven moment in een soort van low intensity civil war of zo. Er is dan zo'n begrip vanuit de polemologie, denk ik. In die voorsteden daar in Frankrijk en misschien ook wel in Duitsland, waar Arabische bendes het voor het zeggen hebben in delen van de Duitse steden. In Nederland veel minder overigens, maar hoewel we hebben hier die mokermafia. Maar goed, dat begrip dat je te maken krijgt met een soort criminalisering die bijna overgaat in een soort militarisering van die wijken ook. Mm-hmm. Nou ja, dat heb je dus gewoon afgelopen week kunnen zien. Ja. Bewijs is geleverd, lijkt mij.
Ja. Nou, het is weer een inktzwart beeld wat hier geschetst wordt. Dus we zijn ook een beetje.
Nou, de zomer staat voor de deur. Mensen kunnen hier ja, op vakantie naar Frankrijk ook.
We zitten tegen het einde van.
Rijd vooral ook even door Dijon als je naar
van
het zuiden gaat.
Hey, laten we nog even met een positieve noot eindigen, alsjeblieft.
Ja, nou, dat dus. Nou, maar ja, het mooie is, kijk, de meeste mensen die zien het helemaal niet. Of ze hebben er helemaal geen last van. Of in principe hebben wij in ons privéleven daar ook geen last van. Natuurlijk, alleen als de bestuurlijke en de politieke kastes, als die dit ook niet zien. En als die ook geen antenne hebben, als die geen antenne hebben voor wat er aan zit te komen en zo. Zoals in het geval van die Black Lives Matter beweging en misschien ook wel van die criminalisering van delen van Europa. Ja, dan ontstaat er natuurlijk wel een enigszins donker beeld over de toekomst van dit continent. En daar ben ik ook niet de enige en daar ben ik ook niet echt een doemdenker. Want iedereen kan bijvoorbeeld Douglas Murray lezen over The Strange Death of Europe. En die is ook in Nederlandse vertaling verkrijgbaar. En daar staat dit hele beeld eigenlijk gewoon ook in beschreven.
Wiert, dank je wel weer.
Dat was ook nog even een boekentip aan het eind.
Dank je wel. Alle luisteraars ook bedankt. En graag tot volgende week.
Interesse in meer podcasts? Luister dan naar Afhameren met Wouter de Winter. Een wekelijkse podcast met het laatste nieuws uit Den Haag. Scherpe analyses, opmerkelijke fragmenten en een blik achter de schermen.